goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR's Big Five van Nederland Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor Water in Actie.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Ja. Daar zijn we met BNR's Big Five. En we hebben het deze week over Nederland Waterland. En ik zei het al net in de aankondiging. Nederland staat internationaal bekend om zijn expertise op het gebied van water. Maar wat blijkt nou? De kwaliteit van onze eigen water is ver onder de maat. Daar ga ik het over hebben vandaag met Annemarie van Wezel. Ze is hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook benoemd tot directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica aan de UvA. En ze is ook nog eens werkzaam als chef... Chief Science Officer, zo moet je het zeggen dan, bij KWR Water Circle Research Institute. Nee, wordt allemaal niet.
Dat klopt niet meer.
Niet meer, nou, dan halen we die weg. Oké, het was wel een heel indrukwekkend kaartje geweest, hoor. Ja. We gaan het hebben over de kwaliteit van het Nederlands water met je, Annemarie. Maar ik wil graag twee dingen eerst van je weten. Ik probeer me voor te stellen hoe je dat water eigenlijk meet, die kwaliteit. Als milieubioloog sta je regelmatig met kaplaarzen aan... ergens in de oever van een rivier met een schepnetje... dan voorbij op te scheppen?
Ik heb gelukkig heel veel collega's. Ja. Sommige van hen doen dat inderdaad wel. Wij krijgen watermonsters of we nemen watermonsters zelf... voor bij afvalwaterzuiveringsinstallaties... En we brengen die naar ons laboratorium. En dan hebben we grote machines die eigenlijk geschikt zijn... om te meten wat er allemaal in dat water zit aan chemische stoffen. Mm-hmm. En die machines heten vloeistof, chromatografie... hoge resolutie massa spectrometrie.
Dacht ik al inderdaad, ja.
LC-HRMS afgekort. En wat die eigenlijk doen, je maakt dat sample... dat kan je ofwel direct inspuiten of je extraheert het...
Ja.
En dan spuit je het in die machine in. Die rafelt eigenlijk al die stofjes
uit elkaar.
En dan krijg je per stof krijg je een piekje. En die massaspectrometer is super, super, super precies. Zo precies dat we de massa van die piek heel erg goed weten. En daarmee kunnen maar een paar stoffen die massa zijn. Dus dat gaat ons helpen om te bepalen welke stoffen komen voor.
Zo kun je dus heel nauwkeurig meten wat er precies in het water schuil gaat.
Ja, heel precies. Dus we kunnen het met zogenaamde doelstofanalyse doen, waarbij we ook die stoffen van tevoren als hebben ingespoten. Dus dan weten we precies, kunnen we precies kwantificeren. Maar we kunnen ook de zogenaamde niet-doelstofanalyse doen, waarbij we al die pieken proberen te identificeren en semi-kwantificeren. Ja. Dus we kunnen supergevoelig op nanogram per liter. En een nanogram is eerst een komma en dan 8 nulletjes. En dan een cijfertje.
Ja.
Een nanogram per liter niveau kunnen wij zien wat voor medicijnen of geneesmiddelen. Of
zijn jullie ook diegene, je ziet soms wel eens die berichten voorbij komen... dat er dan bijvoorbeeld in Amsterdam weer ontzettend veel cocaïne in het rioolwater is aangetroffen na het weekend. Dat komt dan van jullie vandaan?
Dat komt onder andere ook van ons lab en ook van het eerder genoemde KWR.
Ja.
Wat overigens deze week weer uitkomt met de nieuwe update van... Is Amsterdam weer de grootgebruiker? Dus dat afvalwater...
Als ik om me heen kijk, denk ik dat ik het antwoord al wel weet, hoor.
Dat afvalwater zegt heel erg veel over ons.
Over hoe wij leven dus. Ja. Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is... of jij, als je in een restaurant zit, een fles plat water bestelt... of een karafje kraanwater?
Tot grote irritatie van mijn kinderen begin ik altijd... heeft u ook kraanwater?
Oh ja?
Want het Nederlandse kraanwater is zo lekker. Ja, dus dat vraag ik altijd.
En
mijn kinderen die denken dan, mam.
Ja. Ja? Want hoe wordt er gereageerd als een restaurant?
Nou, positief, doorgaans. Ja. Ja, want het is eigenlijk...
Want soms ben je in een restaurant zegt ze, nou nee, we hebben waterservice, we hebben gefilterd water.
Ja, echt. En in Utrecht, notabene, ook.
Ja.
Waar Bar-le-Duc en Sourcy uit de kraan komt. En dan kan een extra filter kan alleen maar kwaad doen, bij wijze van spreken.
Dat is totale onzin.
Is echt onzin.
Ja,
we hebben echt fantastisch kraanwater in Nederland.
Maar daar betalen we dan wel €4,50 filterservice voor tegenwoordig.
Het is tegenwoordig verplicht, volgens mij, voor heel veel horeca... om die kraanwater inderdaad te geven.
En dat kun je,
ik doe dat altijd, ja.
Ja, met een gerust hart kunnen we dat dus bestellen. Nou, ja. Goed om dat samen vast te stellen.
Ja.
We gaan het niet hebben, nou ook wel hoor, over dat drinkwater. Maar ik wilde beginnen met het grond- en oppervlaktewater. Want wat blijkt, hè, En daar gaan we het over hebben. Daar is het hartstikke slecht mee gesteld met de kwaliteit van dat grond- en oppervlaktewater in ons land. Was ik, om eerlijk te zijn, noem me maar naïef, ik was daar eigenlijk best verbaasd over.
Ja, het is eigenlijk ook heel gek, want we zijn natuurlijk een super waterrijk land. We hebben hartstikke veel water. Alhoewel we droge perioden hebben. En we zijn wereldwijd koploper in watertechnologie. Iedereen kijkt naar Nederland. En morgen spreek je met Royal Haskoning DAV. Ja. Brengen watertechnologie de wereld rond. Dus iedereen kijkt naar de Nederlandse academische sector, maar ook de ingenieursbureaus voor de watertechnologie. En toch doen we het zelf zo slecht. Oh ja. Dat is echt raar.
Heel raar.
Ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat we op een heel kleine oppervlak met heel veel mensen en heel veel landbouw en heel veel industrie
en
zitten.
En heel veel dieren.
Ja, en heel veel dieren. En we krijgen ook nog wel wat van de buren. Want heel vaak wordt gezegd, ja, we zijn ook het afvalputje van Europa. Maar we doen het eigenlijk vooral zelf.
We gooien zelf ook troep in die badkuip.
Vooral, ja.
Want dat, het, voor alle duidelijkheid, dat die kwaliteit slecht is, heeft echt te maken met de hoeveelheid mensen, industrie, et cetera, in ons land. En dat de dingen die wij weggooien, de dingen die wij gebruiken.
Ja, dus de kaderrichtlijn water die spreekt over chemische goede toestand en een ecologische goede toestand. En op beide bungelen we onderaan de lijstjes in Europa.
We zijn het slechtste jongetje van Europa.
Ja, dat is eigenlijk eigenlijk schandalig.
Ja, en ongelooflijk.
En het kan ook heel erg veel beter. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja. Hoe komt het nou? Hè? Want nee, laat ik eerst anders vragen. Hoe slecht is het als je het slechtste jongetje van de klas bent? Hoe erbarmelijk is het niveau dan?
Nou ja, dus je krijgt in de kaderrichtlijn water, die meet dat aan de hand van zogenaamde prioritaire stoffen. Dus die voor een aantal van de 350.000 stoffen die wij dagelijks in gebruik hebben, voor een 40-tal ongeveer, zijn normen afgeleid. Die halen wij niet. Mm-hmm. Soms wel voor één stofje, maar dan niet voor het andere stofje. En we kijken, dus dat is de chemische goede toestand die we niet halen. En dan kijken we ook naar de ecologische goede toestand. En dan kijken we naar welke organismen komen voor in het watersysteem. En ook daar doen we het niet goed. En dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Al die chemische stoffen die dragen ook bij aan dat verlies aan biodiversiteit. Naast bijvoorbeeld de nutriënten, zoals stikstof en fosfor, die veel te veel aanwezig zijn.
Als we heel even kijken naar de gevolgen van de kwaliteit, de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Betekent dat straks komt, hè? De lente is vandaag begonnen. Laten we hopen dat het een mooie lente en zo wordt. Ja, heerlijk weer tijd ook, toch?
Ja.
Dan komt er een tijd aan dat wij denken, nou, we kunnen buiten zwemmen in het natuurwater. Heeft dit daar ook mee te maken?
Ja, nou, het zwemwater wordt gecontroleerd. Dus op plekken waar het zwemwater gecontroleerd wordt, kun je veilig zwemmen. Maar dat water, dat gebruiken we voor drinkwater. We gebruiken het om onze voedsel te besproeien. We gebruiken het om te recreëren. Het is voor de natuur. Het is voor industrie die bijvoorbeeld de Heineken bier brouwt. Dus er is heel veel gebruik van waterkwaliteit waar we schoon water nodig hebben. En dat water is dus vaak niet schoon genoeg. Mm-hmm. En dat betekent dat al die gebruikers moeten investeren in technologieën om het schoner te maken. Het zou natuurlijk veel handiger zijn als we ervoor zorgen aan de voorkant
dat het schoon
is. En dat is ook een van de doelen eigenlijk van die kaderrichtlijn water. Dat bijvoorbeeld drinkwater zonder heel veel extra technologie gemaakt kan worden. En dat is nu niet zo. Want de drinkwaterbedrijven die investeren eigenlijk jaarlijks in meer en meer en meer technologie.
Ja. En is het zo dat die kaders zo streng zijn dat het eigenlijk niet eens zo heel veel uitmaakt als je er niet aan voldoet? Met andere woorden, dat niveau is zo hoog. Hetzelfde bijvoorbeeld met babymelkpoeder. Hè, daar zijn de eisen zo sterk voor dat dan de kwaliteitsverschillen tussen verschillende merken eigenlijk amper merkbaar is.
Nou, die kaders die zijn niet te streng. Want we zijn voor een heel veel stoffen hebben we helemaal geen normen afgeleid. En je hoort heel vaak, het moet van Brussel. We moeten het van Brussel.
Ja, op die toon ook.
Ja, precies. Maar dat hebben we zelf verzonnen natuurlijk. Hè. We hebben zelf dat beleid gemaakt. En daar is ook mee ingestemd in al die parlementen en het Europarlement. Omdat we het grote belang van schoon water zien.
Mm-hmm. Ja.
Dus nee, ik denk niet dat het te streng is. Sterker nog, er zijn voor heel veel stoffen helemaal geen normen. Denk aan al die PFAS of denk aan die microplastics waar veel over te doen is. Daar zijn geen normen voor afgeleid in die kaderrichtlijn water.
Nee. En het heeft dus te maken, je noemde al een aantal stoffen, dat is dus terug te vinden in dat water. Het gaat ook over verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, medicijnen, drugs, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen. Vind biocide, je allemaal terug in dat oppervlakte en in dat grondwater.
Ja. En al die stoffen, die zijn in Europa op de markt en die mogen op de markt zijn. En die zijn ook allemaal toegelaten. Er is allemaal naar gekeken. Is dat veilig genoeg? Met min of meer dezelfde risicobeoordelingsmethode. Mm-hmm. Die wel een beetje kunnen verschillen. Maar toch, ondanks dat, hebben we samen veel te veel. En dat komt omdat er dus eigenlijk niet een integraal stoffenbeoordelingskader is, waarbij we naar al die kaders tegelijk kijken. En we hebben te maken met
een integraal stoffenbeoordelingskader.
Ja, dus we doen bij iedere keer dat we een nieuwe stof beoordelen, doen we alsof die stof in het milieu terechtkomt, zoals het was ten tijde van
Adam en Eva.
Adam en Eva. En
dus dat de enige stof is die erin komt, terwijl het maakt zelf onderdeel van het systeem uit waar al veel andere vervuilende stoffen in het water zitten.
Ja, dus sommige stoffen die worden en als geneesmiddel en als pesticide gebruikt. Nou, er wordt geen rekening mee gehouden. We hebben te maken met historische verontreiniging. Dus eigenlijk dat watersysteem, zowel het oppervlaktewatersysteem als het grondwatersysteem, daar komen hele tijd van alle kanten komen daar die stoffen in. En die komen via de rioolwaterzuiveringsinstallaties van onze huishoudens, maar ook ziekenhuizen. Die komen via industrieën met industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Maar ze komen bijvoorbeeld ook als afspoelsel van de weg. De landbouwsector die sproeit pesticiden heel breed over de velden heen. En dat spoelt af. Dus van alle kanten
loopt het erin.
Komen al die stoffen erin. En sommige van die stoffen zijn dan ook nog eens een keer heel persistent. Dus die kunnen niet goed worden afgebroken door in het milieu. Dus je kunt je voorstellen, als je die maar blijft gebruiken,
loopt
dan worden
op en
die
op
concentraties
en op.
Hoger en hoger.
De Big Five. Art Rojakkers.
Met vandaag de gast Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben vastgesteld, kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater niet goed. Er zit van alles in wat we er niet in willen hebben. Kun je beter aan de voorkant tegenhouden. Laten we nu heel even kijken naar de gevolgen daarvan. Wat doet het met planten, met dieren, met mensen, met ecosystemen? Als we beginnen bijvoorbeeld met dieren.
Nou ja, we zien, als we kijken naar de biodiversiteit, de kwaliteit van natuur, dan zien we dus dat die aquatische natuur in Nederland heel slecht is. En als we proberen te zeggen hoeveel daarvan komt nou door die stoffen en hoeveel door andere factoren, komt een aanzienlijk gedeelte daarvan door die stoffen. En wat zien we dan bijvoorbeeld? Je ziet bijvoorbeeld dat populaties van dieren minder goed kunnen reproduceren, minder goed nageslacht kunnen zorgen. Je ziet mannelijke vissen die vrouwelijke kenmerken gaan vertonen, omdat ze bloot worden gesteld aan hormoonverstorende stoffen.
Geslachtsverandering.
Ja, je kunt echt geslachtsverandering zien. In het verleden hebben we dat bijvoorbeeld gezien bij het aangroeiwerende verven van bootjes. Die leiden tot slakken die andere geslachten krijgen. Maar je krijgt ook dat mannelijke vissen, zogeheten vitellogenine, bepaalde kenmerken krijgen die eigenlijk bij vrouwelijke vissen horen.
En dat heeft dan te maken met de bijvoorbeeld de
chemicaliën. Ja, en nou ja, je ziet dat als we afvalwater blootstellen aan, want we doen dat, we kijken natuurlijk in het milieu zelf, maar we kijken ook in gesimuleerde, dat noemen we mesocosms, zeg maar grote bakken waarin je eigenlijk het milieu simuleert. Ja. En we doen het op hele kleine schaal met watervloertjes of andere enkele beestjes. En we doen het ook nog op celletjes. Dus we kijken naar allerlei type effecten.
En je ziet dat daar op al die niveaus zie je dat gebeuren.
Ja, en nou ja, dus wat we zien is reproductietoxiciteit, dus problemen met voortplanting. Je ziet veranderingen in gedrag. Dus als je bijvoorbeeld afvalwater in zo'n mesocosm gooit, dan zie je dat die beestjes niet op elkaar reageren zoals ze op elkaar moeten reageren. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen, die drugs bijvoorbeeld, maar ook allerlei.
Worden gewoon knetterstoond.
Ja, we gebruiken natuurlijk ook in Nederland en in Europa heel veel geneesmiddelen voor psychologische ziektes. Er zijn heel veel mensen die dat gebruiken, ook in heel langdurig. Dus
dat een miljoen mensen in Nederland zitten aan antidepressiva, zo'n beetje.
Dat komt
toch
ook in het water. En, nou ja,
je hebt daar watervlooien die gewoon helemaal liggen te spacen daar in het laboratorium.
En slomer worden, anders op elkaar reageren. En dat heeft natuurlijk weer zijn gevolgen voor dat ecosysteem. Dus dat zijn effecten die je ziet
bij dieren. En als we dat vertalen naar mensen, zie je effecten op ons?
Ja, nou, kijk, wij zien wereldwijd overigens een opkomst van allerlei opkomende ziektes. Dus ziektepatronen die we voorheen niet zagen. Mm-hmm. Denk aan obesitas, ook verminderde vruchtbaarheid. Dat soort effecten zie je. Daarvan wordt wel gezegd dat kan te maken hebben met de blootstelling aan die stoffen. Maar dat is heel erg lastig om echt vast te stellen. Want we worden natuurlijk niet alleen aan die stoffen. We leven ook anders. We doen andere dingen. We hebben klimaatverandering. Dus de causaliteit is
moeilijk vast te stellen.
Maar
er is een correlatie te zien tussen de toename van dat soort stoffen in het water en dit soort ziektes.
Ja, en we weten in het laboratorium dat deze stoffen dit soort effecten kunnen veroorzaken. Dus wat we doen is zowel normen afleiden voor mensen als normen voor milieu, waarbij we mensen per individu proberen te beschermen. Dus we willen eigenlijk dat minder dan 1 miljoen mensen gedurende het leven last heeft van die stoffen. Ja. En waarbij we die ecosystemen proberen te beschermen op populatieniveau. Dus dan mogen er een paar visjes wat last hebben, dat accepteren we. Ja. Maar we willen wel dat de ecosystemen als zodanig blijven functioneren.
En het lastige is natuurlijk dat je als individu je niets tegen kunt doen. Je kunt je niet afschermen van dat oppervlakte of grondwater.
Nee, maar we doen natuurlijk, we gebruiken wel met z'n allen al die stoffen. En het zou heel goed zijn als mensen zich daar meer bewust van maken. Dus ook
op wat voor manier bedoel je dat?
Nou, dus in wat jij dagelijks koopt, wat je gebruikt, wat je eet enzovoort. Dat gedrag dat je hebt, daarmee zorg je ook als burger, draag je eraan bij dat al die stoffen het milieu inkomen. Ja, en als
dus
burger,
ik sta te bakken in mijn pan met anti-aanbaklaag. Daar zit PFAS in. Daar weten we inmiddels volgens mij allemaal wel van dat schadelijk is voor het milieu. Ja. En ook voor ons dus. Ja. Dat zou ik dus niet meer moeten doen.
Nou, als er alternatieven zijn, zou het goed zijn als je voor die alternatieven kiest. Maar dat vereist natuurlijk wel dat die burger, dat jij in de supermarkt inderdaad voldoende informatie hebt over, nou, dit is wat minder gewenst en dat is eigenlijk beter voor het milieu. Ja. En dat is nog een hele opgave.
Ja, want je hebt ook dat badschuim met die korreltjes erin. Dat is dan lekker, want dan kun je zo je huid een beetje, weet je wel, zo een beetje afschrapen.
Het gaat over je jasje met waterbestendig is. Het gaat over vuurbestendige dingen. Het gaat over sommige tandenborstels waar biociden in zitten tegen bacteriëngroei. Dus die stoffen die gebruiken we op plekken waar je inderdaad je wenkbrauwen van op kan trekken.
Ja, dat deed ik bij die tandenborstel wel. Ja. Want ik probeer mijn tanden schoon te maken, niet te vergiftigen. Ja. 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 Maar dat zijn dus allemaal dingen waar wij als individu over kunnen nadenken, zeg je.
Dat zou goed zijn, ja. En het is natuurlijk ook vooral ook een hele grote verantwoordelijkheid van de industrie. Mm-hmm. Maar in dat samenspel, daar moet denk ik veel veranderen.
Ja. Van al die dingen die we nu eigenlijk zo heel snel voorbij laten komen, hè, als er nou eentje is waarvan je zegt, nou, als ik er nou één uit het water zou mogen halen, zou ik daarmee beginnen. Welke zou dat zijn?
Nou, dat zijn vooral de stoffen die dus heel slecht afbreekbaar zijn en heel mobiel, dus zich heel makkelijk verspreiden, ook naar de grondwater.
Daar zit verschil in.
Ja, dus al die stoffen hebben andere eigenschappen. De ene is giftiger, de andere verspreidt zich makkelijker, de andere breekt makkelijker af. En al die eigenschappen van die stoffen zijn belangrijk. En we hebben natuurlijk deze week heel veel over oppervlaktewater. Maar in Nederland is ook het oppervlaktewatersysteem heel sterk verbonden met het grondwater. En dat grondwatersysteem is heel traag en heel erg belangrijk, ook voor de aanvulling van grondwater, maar ook voor de productie van drinkwater of voor het besproeien. Dus daar zitten heel veel stoffen in. En daar zit vaak veel minder zuivering op. Dus ik zou beginnen met het uitbannen van vooral de slecht afbreekbare en heel mobiele stoffen. En we kijken ook altijd naar het verwijderen zoveel mogelijk van de heel giftige stoffen.
Ja. En heb je het dan bijvoorbeeld over PFAS, waar veel over te doen is?
PFAS, dat is een categorie waarin heel veel persistente, mobiele en toxische stoffen zitten. Ja. En over toxiciteit, Paracelsus zei al, alles is toxisch, maar het hangt van de dosis af.
Ja,
hè?
Dus natuurlijk.
Op het moment dat je dat soort slecht afbreekbare stoffen heel veel gaat gebruiken en ze zijn misschien niet zo toxisch, op een gegeven moment wordt die concentratie zo hoog dat het wel, risico's met zich meebrengt.
Ja. Nou las ik ook berichten dat er al kleine hoeveelheden PFAS in ons drinkwater worden aangetroffen. Ja, hoe zorgelijk is dat dan?
Nou ja, zorgelijk. Dat is ook waarom onder andere de drinkwaterbedrijven met heel veel andere partijen pleiten voor een verbod op dit soort PFAS.
Snapt u dat?
Zeker. En we kunnen ook...
In één keer een uur hoor je het? Ja, ook niet waar dat vandaan komt.
Niet hoor, ja.
Snap
wel.
Je dat? Ja. Een totaalverbod op PFAS?
Ik snap het zeker. We moeten wel uitkijken. We hebben heel veel voorbeelden in het verleden gehad van vervangingen waar we spijt van hebben. Regrettable substitution.
Dus gaan we PFAS verbieden en dan komt er iets anders wat misschien wel slechter is.
Precies. Dus daar moet je toch ook heel erg voor uitkijken. Dus het gaat uiteindelijk toch ook heel veel over nadenken. Hebben we die stoffen nou wel echt in dit product nodig? Mm-hmm. Kunnen we met niet-chemische alternatieven toe? Of als het moet, kunnen we dan met milieuvriendelijke alternatieven? Dus minder toxisch, minder beter afbreekbaar en minder mobiel toe.
Ja, de vraag is natuurlijk, want het was een wondermiddel. We waren allemaal zo blij mee met PFAS.
Ja, en plastic, idem dito.
Ja, en er lijkt ook eigenlijk nog steeds niet echt een goede vervanger voor te zijn. Dus dan zit je met een beetje een onoplosbaar probleem misschien.
Nou ja, een van onze PhD's heeft dus gekeken in dit geval bij cosmetica. Hebben we het nou wel echt nodig? Hè? Dus die heeft gekeken hoeveel van de producten in Europa met cosmetica zitten nou dat soort stoffen in. Nou, behoorlijk wat. Stoffen die je echt niet wil hebben. En is er dan een alternatief voor dat soort stoffen? Of is het eigenlijk nodig dat die stoffen gebruikt worden in de cosmetica? En het antwoord was eigenlijk altijd ja, er is een alternatief. Dus het is niet nodig.
Maar het wordt dan meteen een stuk duurder bijvoorbeeld? Of minder
gebruiksvriendelijk? Nou, ook niet per se.
Nee?
Dus de echte oproep is aan de chemische industrie en al diegenen die met die producten werken, om daar veel beter naar te kijken. En ook veel beter. Kijk, heel vaak is het natuurlijk zo dat soort productieketens, eerst een chemisch bedrijf die produceert die stof, die maakt een bepaald product, en dan gaat weer naar een ander bedrijf, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus die bedrijven die wat verder in die keten zitten, hebben vaak, kan je nou aandoen.
Die hebben geen meer weet meer wat erin zit.
Nee. En dat leidt ertoe dat die komen met producten die effecten hebben wat ze eigenlijk zelf helemaal niet willen. Dus het is ook goed uitvragen en goed bewustzijn van welke stoffen gebruik jij nou in jouw productieproces.
Ja, en in cosmetica gaat het dan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan die shampoos die ik net al noemde, waarmee je dan je huid zo'n beetje kan scrubben. Of gaat het ook om make-up bijvoorbeeld en dat soort
dingen? Ja, alles, van alles. Alle producten die je in de supermarkt kan kopen, bij wijze
eigenlijk
van spreken.
Eigenlijk als je door de supermarkt loopt, je ziet overal producten waarvan je denkt, dit zouden we niet moeten doen, dat zouden we niet moeten doen.
Ja, nou ja, als voor zover je weet welke stoffen erin zitten, want dat weet je ook niet altijd. Dus daar waar het gaat om pesticiden en biociden, dat staat op de verpakking, hè, want dan moet een biocide claim hebben. Maar heel vaak weet je dat inderdaad onvoldoende.
Ja, ja. We praten zo verder, dan gaan we het over dat schone water hebben. Dan komt ook de kettingvraag voorbij van Delta-commissaris Kovendaas. Hij was gisteren mijn gast, heeft een kettingvraag voor je. We hebben intussen ook breaking news.
BNR Breaking News.
Er komt net nieuws voorbij dat Wilders heeft laten weten dat hij Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol als nieuwe informateurs voor zich ziet in het volgende proces van de formatie. We gaan u er zoveel op de hoogte brengen, zo meer met onze Haagse verslaggever. Eerst nu naar het nieuws.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de Wereld van Nederland Waterland. Vandaag is dat Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het hebben over de waterkwaliteit, want daar waren we mee bezig. Maar voordat we verder gaan met dat gesprek, eerst even contact met Den Haag, onze eigen verslaggever daar, Leendert Beekman, de man die de politiek zeer nauw volgt. Leendert, net breaking news. Wilders die Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol als nieuwe informateurs wil. Ik moest ze even googlen. Albert Dijkgraaf. SGP, Richard van Zwol, voormalig topambtenaar, onder andere op algemene zaken. En nu is hij staatsraad met vanaf CDA Huizen. Was het een verrassing dat hij met deze naam komt?
Ja, ik had ze nog niet in de wandelgangen gehoord. Dus wat dat betreft was de verrassing. Was wel de vraag, komt hij nou met één of met twee informateurs? Dat zijn er dus twee geworden. En bij Van Zwol wil ik nog wel even zeggen dat hij voorzitter was van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen. En wat dat betreft past hij qua zijn advies ook echt in het straatje van Omtzigt. Er is daar gezegd van, nou, we moeten op termijn toch kijken naar, als we naar demografische ontwikkeling kijken, naar migratie. En dan kwam hij ongeveer uit wat migratiesaldo, zoals Omtzigt het ook wil, van 50.000. Want anders groeit Nederland uit zijn voegen. En het zal niet geheel toevallig zijn dat Van Zwol ook nu als informateur aanschuift. Wilders noemde een aantal problemen die echt besproken moeten worden, waar oplossingen voor moeten komen. Uiteraard begon hij over asiel en migratie. Nou, daar past Van Zwol dan prima bij.
Puntje voor Omtzigt.
Ja, dit is een puntje voor Omtzigt. Maar waarschijnlijk ook voor Wilders. Ja. De vraag was ook nog, wilt u nou nog minister-president worden? Hij zegt, ja, dat lukt nu niet. Het is wel vreemd dat ik het niet mocht worden. Maar we hebben gewoon afgesproken dat de partijleiders in de Kamer blijven. Maar daarbij zei hij ooit word ik nog premier van Nederland.
Dat was een belofte.
Ja, dat was een belofte van Wilders, ja.
Vond jij het logisch? Was het een verrassing in de wandelgangen bij jullie dat hij kiest voor mensen van SGP en CDA?
Nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel over gehoord.
Het vraagstuk wat hij daarmee wil bereiken, hè?
Ja, het zijn toch mensen die wat verder van de politiek afstaan. Dat is ook wel vaker geadviseerd. Zet nou een informateur neer, dat wilde de Kamer ook, die niet te dicht bovenop de politiek staat. Nou, Dijkgraaf is al een aantal jaar weg, sinds 2018. Van Zwol staat zeker verder van de politiek af. Bij de Raad van State heeft hij natuurlijk ook veel kennis over hoe om te gaan met wetgeving. Ook daar zijn adviezen over gegeven. De Kamer moet op afstand komen te staan, moet echt de controlerende taak gaan uitoefenen. Mm-hmm. Wetgeving stap voor stap gaan behandelen. En wat dat betreft vind ik deze twee ook niet vreemd dat ze aangesteld zijn als informateur. En daarbij Dijkgraaf is ook nog hoogleraar economie. En zoals we weten, er zijn nog een paar grote vraagstukken die behandeld moeten gaan worden. En één daarvan is de financiële ruimte dat een volgend kabinet gaat hebben.
Ze kunnen aan de bak, dus met andere woorden.
Te maken. Ja, precies. Ja,
ze kunnen aan de bak. Dankjewel, Leendert Beekman. En het is natuurlijk ook niet geheel toevallig dat het dan Elbert Dijkgraaf wordt. Nu wij bij BNR's Big Five midden in de week zitten van Nederland-Waterland. Dat zal toch ook wel met elkaar te maken hebben.
De Big Five.
We gaan hier gewoon verder over het water, hoor. Met Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nog twee onderwerpen wil ik graag sowieso met je bespreken de komende half uur. Hoe de staat van onze wateren verbeterd kan worden en de Europese kaderrichtlijn water. Dat klinkt niet per se sexy, maar is wel heel belangrijk. En daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil eerst even terug naar die kettingvraag van gisteren. Toen Delta-commissaris Kovendaas, je kent hem, en die had deze vraag voor je.
Ik zou van haar wel willen horen of zij het realistisch acht dat we ooit weer gewoon het water uit onze rivieren en vennen kunnen gaan drinken.
Is het realistisch dat we ooit weer het water uit onze rivieren kunnen gaan drinken?
Nou ja, kijk, ik weet niet of je wel eens bergwandelt, maar dan als je dan heel veel dorst hebt, drink ik ook wel eens water uit een beekje. Maar dat doe ik alleen maar als ik echt ver boven ben. Want beneden is het gevaarlijk, alleen al vanwege de microbiologische risico's. Hè. Er zijn dieren in de buurt die erin gepoept kunnen hebben en ik wil liever geen buikloop. Dus ik denk niet dat het heel realistisch is dat we ongezuiverd water uit onze rivieren drinken, alleen al vanwege de microbiologische risico's. Grondwater is dat anders, want dat heeft eigenlijk een filterende werking. Ik denk wel dat het realistisch is dat we ongezuiverd grondwater gaan drinken. En ik denk ook dat het realistisch is dat we veel simpeler drinkwater kunnen maken uit oppervlaktewater. Met andere woorden, dat we de chemische vervuiling echt sterk terugdringen. Dat is ook een doel van de Europese Green Deal. Ja, we moeten zien wat er van overblijft. Ja. Maar goed, de ambities zijn er wel. Dus de trein is wel op het spoor gezet. Want een van de doelen daarin is dat we streven naar een niet giftig milieu. Dus ook niet dat soort stoffen in die mate in ons milieu zoals we dat nu hebben. Dat zijn we aan het veranderen.
Dat heeft ook te maken met dus die kaderrichtlijn water, die Europese kaderrichtlijn water, de KRW. 2027 moeten alle Europese lidstaten dan aan voldoen. Wat staat er eigenlijk precies in?
Nou, er staat in dat we naar een goede ecologische kwaliteit, een goede chemische kwaliteit, dat we drinkwater simpel moeten kunnen maken. Mm-hmm. En dat we grensoverschrijdend afspraken maken per stroomgebied, dus per rivier. Dus we doen het niet alleen. De Rijn die stroomt door heel veel landen. Met al die landen maken we afspraken en zorgen er samen voor dat water en ook grondwater schoon wordt.
Ja, maar nu is het zo, slechts 1% van onze rivieren, kanalen, beken en meren verdient het predicaat goed.
Ja.
Als je kijkt naar die richtlijn. We hebben nog 3 jaar.
Slechtste jongetje van de klas. Ja. Oorspronkelijk hadden we in 2015 aan die doelen moeten voldoen. Dus we hebben al twee keer een zogeheten derogatie, dus uitstel gehad. En 2027 is echt de sluitingsdatum. We zitten totaal niet op het goede pad daarvoor. Nou, ook met onze kennis over watertechnologie en de hoeveelheid water is dat eigenlijk echt schandalig voor een rijk land zoals wij dat zijn. En ook de afhankelijkheden die we hebben van schoon water. En wat voorzien wordt, zijn stikstofachtige scenario's. Hè? Dus mensen
rechtszaken
dus, die zeggen: goh, er is nu wel die vergunning verleend voor die nieuwe fabriek. Maar we hebben al zo'n slechte waterkwaliteit. Kan echt niet meer. Hè? Dus je kunt voorzien dat ook de economie daar last van gaat hebben.
En is dat dan zo?
Want we hadden net veel beter.
Ja, maar we hadden net contact met Den Haag. Daar gaat het dan informatie op dit moment over hele andere zaken. Maar ik kan me voorstellen dat soms wel eens ergens een keer een politicus verdwaald en dan bij jou aanklopt en zegt: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er wel aan voldoen? Of staat dit totaal niet op de politieke agenda?
Nou, ik denk dat de aandacht voor stoffen is behoorlijk groot, volgens mij. Als je de kranten openslaat, lees je er gewoon echt veel over. Veel meer dan 10, 15 jaar geleden. Dus het bewustzijn is veel groter. En de waterbeheerders, de watersector, is er ook heel erg van bewust. En weet ook dat het beter kan. En ook de chemische industrie die al die stoffen maakt, investeert op dit moment veel in zogeheten safe en sustainable by design stoffen. Dus stoffen die zo zijn ontworpen dat ze eigenlijk veilig en duurzaam zijn als inherent iets. Dus daar is, nou ja, ik ben wel optimistisch over de aandacht die ik zie. En ook de richtingen die genomen worden door zowel industrie als door waterbeheerders. Ja,
toch even een punt hierover, want dat vond ik wel interessant wat ik tegenkwam. Als je de waterkwaliteit meet, dan scoort het hele waterlichaam, zoals dat heet, meteen een onvoldoende op het moment dat één criterium, bijvoorbeeld één chemische stof, niet voldoet. Eigenlijk zeg maar een one-out, all-out principe. Hè? En dat zorgt ervoor dat wij onderaan die Europese lijstjes bungelen. Zodat ik denk, dat geeft misschien ook ergens een vertekend beeld van de staat van onze water.
Ja, maar die lijstjes die zijn ook maar een indicatie van de staat van onze water. Want er wordt dus maar op een stuk of 40 stoffen gemeten.
Terwijl er veel meer
stoffen hebben. Dus op al die stoffen zien we wel dat wij zijn zo intensief dat wij inderdaad, ook als je het anders zou inrichten, bungelen wij onderaan in de waterkwaliteit.
Dan zouden we nog steeds niet voldoen. En wat nou, straks wordt het 2027, zo lang duurt het niet meer.
Nee, dat is heel dichtbij.
En dan voldoen we daar misschien wel niet aan. Een grote kans, dus als ik jouw woorden volg. Wat dan?
Nou ja, dan kunnen er boetes volgen. Maar kijk, dat is allemaal het moet van Europa. Maar het is vooral zo dat wij zelf dus allerlei processen in onze economie en samenleving onvoldoende kunnen doen. Dat hebben we nu al. Hè? Dus niet voor niks, zei ik overdaags gisteren. Voldoende water, zoet water van voldoende kwaliteit is een zorg. Dus we hebben er gewoon, we doen onszelf tekort.
Ja. En wat ik dus interessant vond om te horen is dat we hebben een periode achter de rug waar het non-stop regende. Ik denk dat we allemaal last van hebben gehad de afgelopen half jaar. Maar daarvoor was het droog.
Ja.
En dan verergert dit probleem.
Ja.
Leg dat eens uit.
Nou, dus de oppervlaktewater in Nederland zijn voor best een belangrijk deel worden die gevuld door al het afvalwater. Dus in droge periodes kan tot 80% van het water in jouw slootje of in jouw kleine beekje of riviertje kan bestaan uit afvalwater.
En afvalwater dus van wat bijvoorbeeld?
Van een industrie of van de rioolwaterzuiveringsinstallaties met al die stoffen erin. Dus,
maar daar waar kinderen in de zomer dan naar kikkervisjes staan te vangen, dat is afvalwater.
Ja, basically. Ja, de 80%, daar zit een klein beetje natuurlijk water in. Dus hoe droger het wordt, uiteindelijk ook hoe slechter de waterkwaliteit wordt. En hoe lastiger nog dat water te gebruiken voor al die processen waarvoor je het wil gebruiken. Zoals drinkwater, industrie, landbouw.
Want het is eigenlijk zo simpel als je op de basisschool leert: als je mengt, dan wordt het dunner. Dus hoe meer water, hoe minder schadelijke stoffen.
Ja.
Dus in de zomer minder water, meer schadelijke stoffen per waterdeel, zal ik maar zeggen.
Ja, per litertje. Ja.
Dus eigenlijk
concentraties worden hoger.
In de zomer lopen we meer risico wat dat betreft.
In de zomer zijn die concentraties veel hoger. En dan, zijn dus ook, dan zit je dus dichter of overschrijd je meer de niveaus die leiden tot ongewenste effecten. Omdat het tot giftigheid leidt.
Ja, en dan hebben we deze week al een paar keer voorbij horen komen. We hebben dus periodes van grote regenval. Maar ook meer en langere periodes van droogte of extreme droogte. Dus dit zal toenemen, dit effect.
Ja, maar om die periodes van droogte tegen te gaan, moeten we meer water vasthouden, zoals wordt gezegd. Hè. Dat is vaak in de haarvaten van het watersysteem, aan de droge zandgronden, die beken eigenlijk veel natter maken, meer meanderen, zodat het land meer als een spons kan zijn. De bodem kan heel veel opnemen, maar we kunnen ook veel beter al dat afvalwater hergebruiken. Mm-hmm. Dus dat wordt nu ook veel onderzoek aangedaan, om dat water niet in het oppervlaktewater te laten stromen, maar af te vangen, te behandelen waar nodig en direct te gebruiken voor de toepassingen die je wilt, zoals irrigatie of wat voor industriële toepassing je ook maar wil. Dus dat is ook een manier om zuiniger met water om te gaan. Dus je kunt het in je eigen huis doen, hè, met grijswatercircuits en de douche gewoon laten circuleren met hetzelfde water iedere keer over je hoofd te laten stromen.
Ja, dat kan gewoon.
Dat kan gewoon. Dat wordt er elders in de droge landen, Spanje, is dat al heel erg gebruikelijk. Wij spoelen onze wc nog door met Barleduc en Soucy. Beetje zonde.
Nou, een beetje heel erg zonde als je het zo zegt, toch? Ja. In een restaurant moet ik ervoor betalen.
Ja. Maar dus dat is ook een manier om met die droogte mee om te gaan. Ja. Maar dan moeten we ook de risico's van die stoffen wel voldoende hebben afgevangen.
Wat vind je van mensen die niet elke dag douchen?
Volgens mij douchten en wasten mensen zich vroeger één keer in de week. Zolang je niet stinkt, vind ik het goed.
Vandaag is er zojuist een man binnengekomen en nam zijn eigen geur mee.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van Nederland Waterland. Later deze week praat ik nog met Jelle Hannema, topman van het drinkwaterbedrijf Vitens. Het gaat over hoe drinkwaterbedrijven omgaan met steeds vaker voorkomende droogteperiodes. Vandaag de gast dus Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zullen we het over oplossingen hebben?
Laten we dat doen.
Proberen. 83% van de Nederlandse wateren, daarvoor zijn dringend maatregelen nodig. 83%. Ben ik benieuwd wat er moet gebeuren om de kwaliteit van die wateren op te krikken van, nou, dat we gaan van onvoldoende naar een voldoende of naar goed?
Ja, nou, er zijn verschillende oplossingsrichtingen. Als het gaat om chemische stoffen, die chemische vervuiling. Ten eerste zou het heel goed zijn, we hebben het net al gehad over al die verschillende types stoffen die in die verschillende type sectoren worden gebruikt, waar met allemaal hun eigen wetgeving, wat niet echt op elkaar is aangesloten, dat we toegaan naar één risicobeoordeling op dezelfde manier voor al die kaders en ook een goed inzicht in hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dat is een belangrijke. Een andere hele belangrijke is de vergunningverlening in Nederland. Al die stoffen komen in het water en dat is allemaal vergund. Dat mag vaak, hè? Dus gemoer mocht heel lang al die PFAS lozen. En dat komt, die vergunningen dat is in Nederland gedecentraliseerd. Het Rijk is eigenlijk eindverantwoordelijk, maar die vergunningen worden verleend door de provincie, door de waterschappen 21, door de Rijkswaterstaat. Nou, dat mag, als ze maar van elkaar weten wat ze doen. Maar dat is dus op dit moment niet zo. Dus
deze allemaal werken langs elkaar heen.
In datzelfde stroomgebied hebben we eigenlijk helemaal geen inzicht in de vergunningen die er allemaal zijn gegeven. Dus dat is belangrijk dat dat wel op elkaar wordt afgestemd. En ook dus verminderd wordt als er al heel veel andere vergunningen zijn geweest. Bij die vergunningverlening zou ook meer moeten worden doorgevraagd. Fabriek, u wilt nu een vergunning, u geeft stofje A aan, maar welke stoffen gebruikt u eigenlijk allemaal? Bent u zich daar bewust van? Wat meet u eigenlijk? Hoe garandeert u de kwaliteit? He, dus daar veel meer verantwoordelijkheid bij die fabriek. En laat ze dan geaccrediteerd maar al die gegevens aanleveren, zodat daar goed inzicht in is.
Een strengere regelgeving.
Strengere wetgeving, strengere vergunningverlening en ook goede handhaving daarvan. Dan een veel minder gebruik van stoffen en kiezen voor stoffen die minder schadelijk zijn. Daar hebben we het in het eerste kwartier van ons gesprek over gehad. En tenslotte kunnen we ook heel veel met watertechnologie. Dus we zetten nu die watertechnologie in bij de zuivering van drinkwater. Maar als we dat veel meer zouden inzetten bij al die rioolwaterzuiverinstallaties en al die industriële waterzuiverinstallaties en bij ziekenhuizen, al die plekken waar die stoffen het milieu inkomen, zou dat ook ontzettend helpen.
Ja. Dus we kunnen, je kan het een en ander aanpakken.
Maar je kunt veel aanpakken.
Dat vergt dus aandacht en focus. En ik heb het idee van buitenaf bezien dat we nu wel doordrongen zijn van het feit dat onze lucht niet altijd schoon is.
Ja.
Dat we kijken naar de bodem die niet altijd schoon is. Maar dat water dan een beetje achteraan kon fietsen. Wat begon het uur met te zeggen dat ik zelf ook verbaasd was over het feit dat wij het slechtste jongetje van de klas zijn.
Ja.
Of meisje van de klas in Europa.
Ja, nou, in de sector zelf is het natuurlijk al heel lang heel goed bekend. Ja. Maar het leidt nog niet tot alle maatregelen die we kunnen nemen. Maar dat kan dus wel.
We leven in de illusie Nederland-Waterland. Dan hebben we ook nog het schoonste drinkwater van allemaal. Dus we doen het hartstikke goed.
Ja, we doen sommige dingen goed. En we doen andere dingen echt niet goed. En het kan echt veel beter.
Ja. En dat zorgt er dus voor dat je ook vanuit de politiek meer kan verwachten of wil verwachten. Maar ik heb het idee dat die, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld alleen al naar controle en zicht op vervuiling van oppervlakte en rioolwater, dat ook versnipperd is. Er zijn zoveel instanties die dat in de gaten moeten houden, merk ik als ik zo'n week als dit voorbereid.
Ja, dat klopt. En dat moeten ze meer bij elkaar. Kijk, dat het verdeeld is, dat mag, dat kan. Maar het moet in ieder geval gedeeld worden en wel samenkomen in die systemen, zodat je wat met al die gegevens kunt doen.
Mm-hmm.
En dat gebeurt dus nu op dit moment niet. En andere landen om ons heen doen dat veel beter. België bijvoorbeeld heeft wel die registers van al die vergunningen. In Zwitserland staan op alle rioolwaterzuiveringsinstallaties nu additionele zuiveringstechnologieën. Dus dat water komt veel schoner die rivier in. Die Zwitsers kunnen dat. Dat kost die Zwitsers 2 kopjes koffie per jaar. Zwitserse kopjes koffie. Maar toch, 2 kopjes koffie per jaar.
Zij zitten goed
bovenop
zo'n berg. Voor hun is het een stuk makkelijker. Bij ons stroomt het allemaal binnen.
Ze hebben veel chemische industrie natuurlijk. Bij Basel.
Ja. En toch lukt het ze daar om het water schoner te houden, wil je maar zeggen.
Ja, nou, dus zij hebben die investeringen gedaan. Dat kunnen wij in principe ook. En dat kunnen we ook prima betalen. En als we dat doen, dan zijn we ook veel beter in staat om die watertransitie. We spreken vaak over een energietransitie, maar we moeten dus ook naar een watertransitie. We moeten anders omgaan met dat weinige water dat we soms hebben en de kwaliteit daarvan. Dus als we dat doen, kunnen we die watertransitie ook veel beter maken.
Ja, en ook, daar pleit je volgens mij ook voor, hè, zuiveren bij de bron.
Zuiveren zoveel mogelijk bij de bron.
Ja, dan hebben we het over ziekenhuizen, waar geen geneesmiddelen zo erin komen, of bij vervuilende bedrijven.
Bijvoorbeeld, maar bij de huizen zelf. Kijk, bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis krijgen medicijnen voorgeschreven. 20% van die medicijnen plassen ze in het ziekenhuis uit. 80% inmiddels in hun huis.
Ja.
Dus zuiveren zoveel mogelijk bij de bron, maar die rioolwaterzuiveringsinstallaties is geen bron, maar er komt wel heel veel samen. Ook allerlei kleine bedrijfjes die vergund zijn, die lozen ook hun afvalwater op die rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dus als we daar extra zuiveren, dan scheelt dat heel veel voor de oppervlaktewaterkwaliteit.
Morgen, dan is mijn gast dus Katelijne Poels. Ze kwam al voorbij, je noemde het al, hoofdadviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. Je mag haar weer een kettingvraag stellen. Wat zou je van haar willen weten?
Ja, dag Katelijne. Ik zie dat jullie brengen eigenlijk watertechnologie de wereld rond. Hartstikke mooi. Maar die watertechnologie is nog best wel vaak harde technologie met beton en staal enzovoort. Terwijl we weten dat de natuur ook zoveel kan doen. Ik zie dat jullie veel doen aan natuur inclusief, maar ik zie niet dat de technologie die jullie de wereld rondbrengen al zoveel gebaseerd is op wat de natuur kan doen. En hoe zie jij dat dat in de toekomst gaat worden? Dus de rol van wat de natuur kan doen voor betere waterkwaliteit, water vasthouden.
We gaan het er morgen vragen hoor. Katelijne Poels, tenminste, ik ga de vraag voorleggen. Dus ze is hoofdadviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. En die vraag werd gesteld door Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor de komst vandaag en de uitleg en de verhelderende woorden over die waterkwaliteit van ons, die grond- en oppervlaktewater. Ik ga er toch vaker aan denken als ik straks onder de douche sta, bijvoorbeeld. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. De Big Five bedoel ik dan. Ook andere podcasts van BNR zijn terug te luisteren. Kun je doen in onze eigen app, vind je ze allemaal. Je kan ook naar je favoriete podcastkanaal gaan. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doet Thomas van Zijl. Dan gaat het over van alles en nog wat hebben over aardappels, over water. Ook over de formatie, want daar was dus nieuws over. Twee nieuwe informateurs als het aan Wilders ligt. Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. We houden je de hele dag daarover op de hoogte hier op BNR. Ik wens u een mooie dag. Tot morgen.
BNR's Big Five van Nederland Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor Water in Actie.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.